Ik wou beginnen met gebed. Ja, Heer, dank u wel dat u ons onze vastigheid bent. Dat we in u onze rust gevonden hebben. Dank u wel, Heer, dat u deze ochtend gebruiken wilt om uw naam te verheerlijken. Om ons te raken in ons hart. Om ons te laten zien hoe groot u bent. Heer, daar zijn wij zelf niet toe in staat, maar u bent degene die harten opent. U bent degene die werkt door, in en aan ons. En Heer, dank u wel dat we het volledig van u mogen verwachten. Amen. We hebben gezongen. Groot is uw trouw, o Heer. En dat zou je zo, boven de toespraak die ik eigenlijk door wil geven, kunnen plakken. Groot is uw trouw, o Heer. Want ja, wanneer komt nou die trouw van God op zijn allerduidelijkst naar voren? Paulus die zegt het al. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. En die ontrouw van ons, daar worden we maar al te vaak mee geconfronteerd. En vanmorgen wil ik naar Deuteronomium 32, dat is het lied van Mozes. Het lied wat ook in Openbaring door de overwinnaars gezongen wordt. Het lied van Mozes en het lied van het Lam. En je zou denken, zeker als je de toespraken hoort, als je internet eens eventjes afstruint en gaat kijken, wat wordt er over dat lied van Mozes gepredikt, verkondigd, dan komen de mensen meestal met een boodschap van hel en verdoemenis. Dan komen ze meestal met een God die tiert en razend op ons is. En niet een God die groot van trouw is. Nou is het vanzelfsprekend als je de tekst die ik vanmorgen als uitgangspunt heb, Deuteronomium 32 vers 22, als je die leest, dan zou je misschien ook in de eerste plaats zo'n soort gevoel in je opmerken. Deuteronomium 32 vers 22, daar staat: een vuur is in mijn toorn ontstoken. Het brandt tot in het diepste van het dodenrijk. Het verteert de aarde met wat ze opbrengt en verzengt de grondvesten van de bergen. Inderdaad, dat is een aangrijpende beschrijving van Gods oordeel. En dan zijn er velen die dit aangrijpen om te laten zien: pas op, want God is razend boos en wanneer je nu niet voor God kiest, dan zal je dus dit vuur wat in zijn toorn ontstoken is gaan ontdekken. Dan gaat dat branden tot in het diepste van de hel, want zo wordt het dan ook nog eens een keertje vertaald. Ja, inderdaad. Dan hebben we weinig meer te ontdekken van een God waarvan Johannes zegt in 1 Johannes 4 vers 8, God is liefde. In 1 Johannes 4 vers 16, God is liefde. Inderdaad, in het hele hoofdstuk wat we hier voor ons hebben in Deuteronomium 32, het lied van Mozes, daar komen we het oordeel van God tegen. Maar God zegt niet van: nu kom ik met mijn oordeel en nu leg ik even mijn wezen af. Nu leg ik eventjes af wie ik nou in wezen van mijn aard ben. God zegt niet van: nu ben ik voortaan geen God meer die liefde is. Als God komt met zijn oordeel, dan is dat gedreven door het wezen wie hij is. Maar willen we verstaan wat er hier besproken wordt, dan moeten we niet zo'n tekst uit het hele verband lichten en dan een eigen uitspraak geven. Maar dan moeten we het lezen in de context waarin het geschreven is. Ja. Daarom gaan we rustig de teksten in dit hoofdstuk doorlopen. Deuteronomium 32 is het lied van Mozes. Je zou het de zwanenzang van Mozes kunnen noemen, want het is op het moment, hij is 120 jaar oud, het is op het moment dat hij het stokje, als het ware, aan Jozua mag overgeven. Nou had Mozes zelf al meegemaakt hoe het volk Israël in ongeloof, dus zonder te vertrouwen op die God van trouw, in ongeloof 40 jaar in de woestijn had rondgelopen. Dat had Mozes meegemaakt. We weten dat Jozua, die had de taak van God gekregen om hen in het land te brengen. Maar vanuit de Hebreeënbrief weten we dat ze eigenlijk nooit de beloofde rust die God beloofd had aan zijn volk, aan het aardse volk Israël, die zijn ze nooit binnengegaan. Ook al heeft Jozua hem wel het land ingeleid. Profetisch wordt aan Mozes nu Gods weg met zijn aardse volk Israël getekend, hoe hij van plan is om hen in die rust te brengen. Zijn verlangen is om een relatie te hebben met dat aardse volk Israël. Dat aardse volk wat eigenlijk niet vertrouwde op hen, waardoor ze 40 jaar in de woestijn rondliepen. Maar Gods hart ging uit en gaat uit naar dat aardse volk Israël. Dat gaat Mozes, eigenlijk gaat God door de mond van Mozes hier beschrijven hoe hij gaat werken aan dat volk is Israël om hen in die rust te brengen. In het vierde vers, daar lees je al. De rots, dat is God, wiens werk volkomen is. Waarom? Omdat al zijn wegen recht zijn, staat er. En in een andere vertaling staat er terecht. Omdat al zijn wegen oordeel zijn. Gods weg is de beste, zingen we altijd. Maar dan denken we niet gelijk aan oordeel. En toch, Gods weg gaat dwars door oordelen heen. Maar het is een weg van liefde, het is een weg van genade. Zoals hij met ons gaat. Zijn werk is volkomen, omdat zijn wegen oordeel zijn. En dan komt dat profetisch licht al meteen vanaf vers 5. Verderfelijk hebben tegen hem gehandeld die zijn zonen niet zijn, maar een schandvlek, een verkeerd en vals geslacht. Vergelden jullie Yahweh zo, jullie dwaas en onwijs volk? Is hij niet jullie vader die jullie geschapen heeft, die jullie gemaakt heeft en toebereid? Hier zien we dus, als wij ontrouw zijn, wat doet God dan? Oh, dan komt hij tierend en razend naar ons. Nee. dan komt hij in vers 7, want hier was het volk, hè? Verderfelijk hebben jullie tegen hem gehandeld. Schandvlek, verkeerd, vals geslacht. Jullie vergelden Yahweh op zo'n manier. Ontrouw. Mozes die ziet als het ware de weg die Israël al gaat tijdens de tijd van de koningen, tijdens de tijd van de richters. Ontrouw. Maar wat is Gods antwoord erop? Vers 7. Denk aan de dagen van vroeger. Let op de jaren van geslacht tot geslacht. Vraag je vader dat hij het jullie vertelt. Je oudste, dat zij het jullie zeggen. Kijk nou eens terug. Kijk nou eens terug hoe ik gehandeld heb. Dat zegt God. Ik ben aldoor maar met liefde en genade bij jullie betrokken. Ik wil jullie aan mijn hart hebben. Hebben jullie dat niet gezien hoe ik aldoor maar met jullie bezig geweest ben? Zo ga ik met jullie om. Dat is het antwoord van God. God tekent zijn hart. God legt zijn hart bloot aan dat volk. Dat volk dat ontrouw is. Dat volk dat verderfelijk tegen hem handelt. Dat volk dat een verkeerd en een vals geslacht was. Dat volk dat God op zo'n treurige manier vergeldt voor al die geweldige daden van hem. Maar God zegt niet, nou zal ik het. Nee, denk nou eens terug. Heb ik mijn hart niet aan jullie blootgelegd? Heb ik niet laten zien hoe ik met jullie wil omgaan? In vers 8 tot en met 14 wordt dan in dit lied van Mozes Gods goedheid en overvloed voor zijn aardse volk Israël getekend. Gods wegen zijn oordeel. Ja. Maar daarin houdt God dit verkeerd en valse geslacht. Houdt God voor hoe ze niet konden ingaan in het beloofde land door hun eigen ontrouw. En hoe God daar voortdurend op antwoordt. Jongens, zegt hij tegen hen, denk nou eens terug. Hoe ik met jullie omgegaan ben. Weten jullie niet meer. Maar het blijft niet bij terugblikken. Mozes. Die heeft alleen maar die 40 jaren. In de woestijn meegemaakt. Maar profetisch. Wordt hij over al de tijdperken heen getild. Naar het moment. Dat ze tot zijn rust zullen ingaan. Vers 19. Toen Yahweh dat zag, heeft hij hen verworpen, omdat hij gekrenkt was door zijn zonen en dochters. Zo'n soort uitspraak wordt meestal aangegrepen om aan te geven van, zie je wel, het volk Israël heeft afgedaan. God gaat nu zijn weg met de kerk, de gemeente, met ons. Dan lezen we niet wat er staat. Terwijl dat zij hem gekrenkt hebben, noemt God hen zijn zonen en zijn dochters. En mijn zoon, mijn dochter, die kan het nog zo verknald hebben, maar het blijft mijn zoon. Het blijft mijn dochter. Relatie, die staat als een huis. God ziet dit volk als zijn zonen en zijn dochters. Hij blijft met liefde over hen bewogen. En dan kom je in vers 20 en dan zegt de Heer, ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen en zien wat hun einde wezen zal, want ze zijn een verkeerd geslacht. Kinderen die, hier zie je het letterlijk, als wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw. Kinderen die geen trouw kennen. Verkeerd geslacht. We komen zo'n beetje in de tijd van Jezus' rondwandeling hier op aarde. Het is niet een paar keer dat deze titel van het volk Israël, waarvoor de Heer gekomen was, waar hij een speciale bediening voor had, de hele rondwandeling op aarde was gericht op dit geslacht. Oftewel, dit verkeerde, ongelovig geslacht. En dus tientallen keren kom je dat tegen, dat ze zo genoemd worden in de evangelie. Matthäus 11 vers 16, waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? En dan 12 vers 39, antwoordt de Heer, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. We kennen het ook wel uit Matthäus 24. Dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, eer deze dingen geschied zijn. En zien we dat als een soort rekenkundige som. Dit geslacht, een geslacht, 40 jaar zo ongeveer dus. Nee, dit geslacht, dat is dit geslacht waar God een specifieke relatie mee heeft. En het is een verkeerd geslacht. En het is een ongelovig geslacht. En het is een geslacht dat geen trouw heeft. Maar God blijft trouw. En als de Heer Jezus op aarde rondwandelt, wordt hij geconfronteerd met het verkeerde geslacht, het ongelovige geslacht. Maar zijn dienst blijft uitgaan naar dat geslacht. Twee versen verder lees je dan de tekst die we als uitgangspunt hebben. Een vuur is in mijn toorn ontstoken. Het brandt tot in het diepst van het dodenrijk. Het verteert de aarde met wat ze opbrengt. Verzengt de grondvesten van de bergen. Is het dan definitief afgedaan met Israël? Heeft God er een punt achter gezegd en gezet en zegt hij van naar de helden mee? Er zit nog een vers tussen. Vers 21. Ze verwekten mij tot naijver door wat geen God is. Ze krenkten mij met hun ijdelheden. En daarom zal ik hen tot naijver verwekken door wat geen natie is. Door een dwaas volk zal ik hen krenken. Daarmee zijn we over die tijd van Jezus' rondwandeling op aarde terechtgekomen, profetisch terechtgekomen, in de tijd dat God Paulus als apostel der heidenen geroepen heeft. Dit is de tekst die Paulus citeert in Romeinen 10 vers 19. Zegt Paulus, ik vraag, heeft Israël het niet verstaan? Voor eerst zegt Mozes, ik zal jullie naijverig, dus jaloers maken. Zie je, je citeert hier. Ik zal jullie jaloers maken op wat geen volk is, toornig op een onverstandig volk. Jesaja waagt het te zeggen, ik ben gevonden door wie mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan wie mij niet naar mij vroegen. Maar van Israël zegt hij, de hele dag, je ziet het hart van God, van Israël zegt, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt. Wat lezen we meestal? Ik heb mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en een tegensprekend volk. Ik heb mijn handen, en dan ligt de nadruk op ongehoorzaam en tegensprekend. Nee, God zegt, ik heb mijn handen uitgestrekt. De hele dag, al door. Daar komt deze roep van de heidenen ook uit voort. God zag dat Israël, eigenlijk is het een woordspeling wat je in vers 21 tegenkomt. Israël maakte God jaloers door iets wat geen God is. Wat gaat God doen? Die gaat Israël jaloers maken door iets wat geen volk is. En dan gaat God heidenen roepen. Daar gebruikt hij Paulus voor. Ja. Israël was de edele olijfboom. En in de edele olijfboom heb je, ja, olijftakken. Dat zijn de Israëlieten, die Joden. Maar wat deed God? Door hun ongeloof haalde hij die takken eruit. Entte er heidenen in op de plek waar Israël hoorde. De bedoeling was dat ze jaloers zouden worden. Grappig iets hieraan is ook dat wij altijd indelen, emoties delen we altijd in, hè. Vriendelijkheid is goed, maar boosheid is niet goed. Ook al zegt Paulus, word boos, maar zondig niet. Wij lezen meestal, word niet boos, want je moet niet zondigen. Maar Paulus zegt, word boos, maar zondig niet. Blijkbaar heeft die emotie ook een positieve lading, kan een positieve lading hebben. En zo is ook deze jaloezie. Wij kleuren het negatief in, maar God gebruikt nou precies jaloezie om Israël weer terug aan zijn hart te krijgen. Zie je hoe al die wegen van God oordelen zijn. Wij zouden het meteen negatief inkleuren van God. Zet Israël aan de kant. Nu gaat hij met heidenen verder. Nee. Hij is met Israël bezig. Daarom haalt hij die heidenen erbij. Daarom krijgt Paulus een roeping voor de heidenen. Om Israël tot jaloezie te wekken. Het hart van God is liefde. En al zijn oordelen worden gemotiveerd door zijn liefde. Takken worden weggebroken. Onedele takken worden erin geënt. Ja, en dan denken we heel vaak, kijk, toch de gemeente in het Oude Testament. Mozes die had toch wel een beetje kijk op die gemeente. Dit is een dienst aan heidenen. Voor Israël, ten gunste van Israël. Het is een openbaring aan Mozes. Voordat God eigenlijk zelfs zijn weg van richters en koningen en dat Christus naar de aarde kwam. En de Babylonische ballingschap zat er nog tussen. En dat Christus naar aarde kwam. Dat Paulus een roeping kreeg. Al die dingen, die staan hier. Geopenbaard. Maar wat staat er van de gemeente, Efeze 3 vers 9? Dat is een gemeenschap aan de verborgenheid, dat aionen, dat eeuwenlang, verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. In Kolossen 1 vers 26 zegt Paulus, de verborgenheid dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard aan de heiligen. Nu, in de tijd dat Paulus daar in die gevangenis zat. Niet toen Mozes al de openbaring kreeg dat het volk Israël tot jaloezie verwekt zou worden door de heidenen. Maar van deze heinen gezegd wordt dat ze in de edele olijfboom geënt zijn, staat er van deze verborgenheid in Efeze 2 dat het een compleet nieuwe mens is. Waarin geen Jood en geen heiden meer is, maar allen één zijn in Christus. Dat is hier een verborgenheid. Daar leven wij momenteel in. Niet een aardse taak is aan de gemeente gegeven om Israël, profetische lijn, tot jaloezie te verwekken. Maar, Efeze 3 vers 10, nu wordt door middel van de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt. Een hemelse taak. Misschien dat je zegt van ja, maar dat andere, dat was veel makkelijker. Dat kan ik tenminste bevatten. Dat kan ik, daar kan ik wat mee. Maar hier staat dat God mij gebruiken wil om aan de overheid, dus de geestelijke machten in de hemelse, om daar de veelkleurige wijsheid van God bekend te maken. Daar kan ik helemaal niks mee. Hoe krijg ik dat nou voor elkaar? Dat heb ik geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Nou prima. God werkt in genade. Hij heeft inderdaad een taak voor die heidenen in de tijd van Paulus' eerste bediening. Om Israël, dus een aardse taak om Israël tot jaloezie te verwekken. Dat was ook alleen maar mogelijk door genade. Wanneer die heidenen heerlijk genoten van de rijke zegeningen van Israël eigenlijk, dan kwam er jaloezie. Dat was geen taak in die zin dat ze hier een por moesten geven aan die Israëlieten en daar een por moesten geven en moesten proberen om Israël te... Nee, God ging ze hen gebruiken als zodanig. Zo werkt genade. En genade werkt ook. Daar waar wij ontrouw zijn. God blijft getrouw. Bewijs levert hij hier in zijn weg met dit volk Israël. Maar wat is dat dan, dat vuur dat in zijn toorn ontstoken wordt? Wat is het dan, wat brandt er dan in die diepte van het dodenrijk? En wat verteert dan de aarde? De Heer Jezus zelf had in zijn rondwandeling op aarde al verwezen naar het moment dat Jeruzalem vernietigd zou worden, dat de tempel eraan zou gaan. Matteüs 24 vers 1. Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen bij hem. Ze wezen hem op de gebouwen van de tempel. En hij antwoordde hun: zien jullie dit alles niet? Let nou goed op, ik zeg jullie, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden afgebroken. Dat is dat vuur wat ontstoken zal worden. In het jaar 70 werd dit realiteit. Jeruzalem werd verwoest. De Joden die raakten opnieuw in de verstrooiing, in de diaspora. Is dat nou een definitief oordeel?
Ah ja, de kerk heeft daar een hele leer op gebaseerd. Dat is definitief.
Maar dan gaan we voorbij aan het feit dat we nu nog maar halverwege de profetie zijn die hier staat van het lied van Mozes. Dan gaan we ook voorbij aan het feit dat God heel veel profetieën in zijn woord heeft neergelegd over de toekomst van dat volk Israël. Dat nieuwe verbond zal opnieuw gesloten worden. Met Israël, met Juda. Nieuwe verbond wordt niet met ons gesloten. Niemand sluit een verbond met zijn eigen lichaam. Niemand zegt tegen zijn eigen lichaam, joh, zullen we dit en dit afspreken? Nee, dat is een eenheid. Wij zijn een eenheid met de Heer. Daar is geen verbond. Dat is met Israël en Juda. En dat zal straks gesloten worden. Wordt de wet in hun binnenste gelegd. Ze zullen vanuit genade, maar volledig de wet vervullen. Zoals Paulus in Romeinen 8 vers 3 zegt, dat door de geest de eis van de wet in de gelovigen vervuld wordt. Dat wordt niet bij ons gebeurd. Gebeurt niet bij ons. Want bij ons is de wet buiten werking gesteld, zoals Paulus in Kolossen zegt. Daarom is het van belang dat we onderscheid maken tussen Gods weg met het volk Israël en Gods weg met ons als gemeente, het lichaam van Christus. Als we daar geen zicht op krijgen, dan blijven we aan het stoeien met die wet. Dan blijven we aan het stoeien met uiterlijkheden. Want wat lees je in de laatste hoofdstukken van Ezechiël? Dat zelfs de eredienst weer hersteld wordt. Alles wordt hersteld. Maar dan vanuit de vervulling in Christus. Dus met Israël is er geen genade. Ja, met Israël is er genade. Waardoor die wet vervuld kan worden in hun leven. Wanneer wij proberen die wet te vervullen, zal het nooit lukken. Maar God sluit dat verbond en legt de wet in hun binnenste. In het jaar 70 is dit gebeurd. De verwoesting van Jeruzalem was een afsluiting van de Joodse oorlog die begonnen was. We weten dat Judas, die was ook een van die mensen die eigenlijk verwacht had dat Christus zou opstaan tegen de Romeinen. Hij kwam uit diezelfde streek als waar de rebellen die de Joodse oorlog, de opstand tegen de Romeinen, die dat begonnen waren. Maar op 30 augustus 70, dus niet 1970, maar 30 augustus 70, toen heeft de Romeinse overheersing die opstand volledig in de kiem gesmoord. Dat wordt nog steeds door het Jodendom herdacht. Dat is het vuur wat in zijn toorn ontstoken werd. Het brandt tot in het diepste, oftewel tot in de lage delen van het graf. Dat is gewoon wat er letterlijk eigenlijk staat. Dan maken we dan het diepste hel van. Maar de lage delen van het graf. Daar brandde die enorme vuur die Jeruzalem verteerde. Het verteert de aarde met wat ze opbrengt. Dan zien we eigenlijk al dat het een aards iets is en niet betrekking heeft op een hel of op een dodenrijk. Het verzengt de grondvesten van de bergen. En nu kunnen wij daar nou iets van leren, persoonlijk. Of is dit alleen maar een mooie beschrijving van Gods weg met het volk Israël? Ook bij ons geldt dat Gods plan in ons leven door God zelf in alles bewerkt wordt. Efeze 1 vers 11, het plan van God die in alles werkt naar de raad van zijn wil. En als wij ontrouw zijn, hij blijft trouw. En als wij eigenlijk, ja, in ongeloof onze weg willen gaan. Onafhankelijk van God. Misschien wel met hele vrome gedachten van, ik wil wel voor God leven, maar ik wil het wel zelf doen. Ik wil wel zelf iets betekenen. Dan gaat God ook zijn weg in oordelen met ons. Maar we hoeven daar niet voor terug te schrikken. Want dat is om ons aan zijn hart te brengen. Romeinen 5, vers 2, daar zegt Paulus, door de Heer Jezus hebben wij de toegang verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij pochen of wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Niet alleen hierin, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Ook in de moeilijkheden. Omdat wij weten dat de verdrukking, dus het is een iets wat God geeft. Omdat we weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. Volharding beproefdheid. De beproefdheid hoop. Daar mogen we dus in roemen. Dat betekent in pochen. Het fijn vinden als ons zware tijden overvallen. 2 Korinthe 11 vers 30. Moet er gepocht worden? Moet er geroemd worden? Dan zal ik over mijn zwakheid pochen. Paulus was geen krachtpatser. Heel veel mensen zoeken naar geloofshelden. En denken dat ook van hun verwacht wordt een geloofsheld te zijn. Paulus pocht erover dat hij een zwakkeling is. Pocht erover dat hij het toch maar gewoon helemaal van die Heer moet verwachten. Want hij kan dat echt niet. Mijn genade, zegt de Heer in 2 Korinthe 12 vers 9. Mijn genade is genoeg voor jou. Want de kracht openbaart zich eerst en volle in zwakheid. En wij maar denken dat we krachtige gelovigen moeten zijn. Nee. God brengt inderdaad problemen, verdrukking, moeite op ons pad. Net zoals dat hij dat bij Israël gedaan heeft. Gods weg is volmaakt, omdat al zijn wegen oordeel zijn. Maar daarin zit zijn liefde nou juist. En God komt klaar met zijn volk Israël. Hier in dit hoofdstuk lezen we in Deuteronomium 32 vers 43. Jahwe verzoent zijn land, zijn volk. En dan zien we. Daar komt het op uit. Daar is die ook mee bezig om. Zoals Romeinen 11 vers 26 zegt. Zo zal heel Israël gered worden. En wat ons betreft. We mogen naar de toekomst kijken. En we mogen weten. Dat dat in de hand van de Heer is. Daarmee wil ik afsluiten met het lied te zingen. 377.